Welkom bij de kunst van succesvol leven. Mijn naam is Erik Seibisma. 15 jaar lang train ik mensen om mentaal weerbaarder te worden tegen de uitdagingen die het leven biedt. En in deze podcast ga ik voor je op zoek naar de beste mindhacks, tips en handigheden om je succesvoller en mentaal weerbaarder te maken. Deze podcast gaat niet over snelle trucs, gaat niet over open deuren of over hoe succesvol ik ben, maar draagt bij aan om je leven mentaal makkelijker te maken en succesvol te blijven. Succesvol als ondernemer, mama, papa, werknemer, werkgever, partner, maar vooral als mens. Welkom bij de kunst van succesvol leven. Welkom bij alweer een nieuwe podcast over de kunst van succesvol leven. En in deze podcast gaan we het hebben over communicatie. Niet over het bekende verhaaltje over zenden en ontvangen. Want die kent inmiddels iedereen wel. Maar we gaan het hebben over hoe communicatie werkt. Juist tussen de oren. Wat gebeurt er in het brein met alle informatie die je ontvangt? En hoe gaat dat ervoor zorgen dat je in beweging komt? Dus als je graag wilt weten hoe communicatie werkt, wat de impact is van hoe we informatie weglaten, vervormen en generaliseren, en waarom je altijd in dezelfde soort misverstanden terechtkomt, of gewoon als je wilt weten waarom mensen zo lastig te overtuigen zijn en dat feiten soms worden genegeerd en worden ingeruild voor onwaarheden of gewoon meningen. Blijf dan vooral luisteren naar deze podcast. Welkom bij alweer een nieuwe podcast en deze keer gaan we het hebben over communicatie. Wat is communicatie? En dat is natuurlijk weer een beetje zo'n bekende open deur intrappen vraag. Toen ik vroeger leerde over wat communicatie was en overigens nog steeds is, leerde ik het fenomeen over zenden en ontvangen. Je zond een hele hoop communicatie en de ander ontving dat dan. En ergens in het midden stond een black box als een soort vertaalmachine, zodat het altijd een soort ruimte en recept was voor miscommunicatie. En hoewel die theorie over zenden en ontvanger nog steeds best ergens steek houdt, wil ik je graag meenemen in eigenlijk wat communicatie inhoudt, maar ook wat communicatie doet in ons brein. Hoe verstaan we letterlijk en figuurlijk nou communicatie? En wat gebeurt er nou in zeg maar die melting pot tussen de oren? Die ervoor zorgt is dat je de ander begrijpt of de ander totaal echt letterlijk en figuurlijk niet hoort. En eigenlijk is dat vrij makkelijk, want als je een heel klein beetje kunt indenken, is we nemen namelijk de wereld waar door onze zintuigen. We nemen de wereld waar door datgene wat we zien. We nemen de wereld waar door datgene wat we horen, maar ook onze tastzin. De aanraking, maar ook het gevoel wat we in ons eigen lijf hebben. Maar ook datgene wat we proeven en datgene wat we ruiken. Zorgen ervoor is dat je een heel klein beetje soep van deze wereld kunt koken. Als het ware, je zintuigen spelen een belangrijke rol over hoe je communicatie waarneemt van de ander. Want ja, je zintuigen zijn namelijk alles wat je hebt om te kunnen beoordelen wat iemand zegt, maar ook over hoe iemand het zegt. En als je kijkt naar communicatie, de betekenis, hoe we communicatie opvatten, is er een soort regeltje geweest en bedacht door Albert Meribian. En voor de mensen die zeggen, maar Meribian, is dat die van de Meribian Myth? De meest gehoorde quote over het model is dat 7% van de communicatie maar gaat over woorden. Althans, je begrip van communicatie. Maar dat het meeste eigenlijk over hoe we communicatie begrijpen wordt veroorzaakt door datgene wat we feitelijk als het ware met ons lichaam doen, maar ook met onze tonaliteit. Nou, ondanks wat je mocht vinden van deze Albert Meribian mythe, is het natuurlijk wel een kern van waarheid in, is tot een groot deel van hoe we communicatie begrijpen. Niet alleen de woorden zijn die mensen spreken, maar ook voornamelijk wordt bepaald door de tonaliteit, dus de wijze waarop het wordt gezegd. En de lichaamshouding die mensen daarbij gebruiken. Het maakt nogal een verschil alsof je tegen je partner zegt, hey liefje, ik hou van je. Of dat je tegen je partner zegt, hey liefje, ik hou van je. Je zult merken is dat er een groot verschil zit in hoe de ander dat uitlegt. En die zul je natuurlijk ook zelf wel voelen aankomen. Dus als het ware de perceptie van tonaliteit, lichaamshouding en gecombineerd met woorden zorgen ervoor is dat we eigenlijk als het ware die communicatie oppikken. En dat doen we dus met onze zintuigen. Datgene wat we zien, datgene wat we horen, datgene wat we voelen als lichamelijke sensatie. En datgene wat we proeven en datgene wat we ruiken. En als we dat dan eenmaal hebben waargenomen, dan gaat je brein aan de haal met deze informatie. Nou, je zult je misschien afvragen, maar overigens misschien ook wel niet afvragen, is hoeveel zintuigelijke prikkels je eigenlijk per seconde binnenkrijgt. En dat zijn er, althans volgens de laatste berekening, ongeveer 12 miljoen per seconde. 12 miljoen informatieprikkels per seconde die je op je afgevuurd krijgt. En die ervoor moeten zorgen is dat je de ander begrijpt of de ander in ieder geval op een dermate manier kunt aanhoren. Is dat je ook denkt van, oh, hier kan ik ook nog wat mee. Maar als je brein eenmaal klaar is met het proces wat het doet met die 12 miljoen informatieeenheden, zul je gaan merken is dat er maar heel weinig dingen overblijven. En dat eigenlijk als het ware je brein zo is opgezet, is dat er misverstanden bijna niet uit te roeien zijn. En er gewoon altijd ruimte is voor misverstanden. Ik zeg altijd van, god, er is altijd ruimte voor misverstand. Omdat het uiteindelijk je brein kan niet anders. En dat ga ik je exact uitleggen hoe dat werkt. Want als zeg maar al die informatieprikkels op je afkomen, dan doet je brein iets bijzonders. Het laat er een aantal filters op los. Althans, die informatie gaat door een aantal filters heen. En de belangrijkste filters die het daarbij gebruikt is dat het informatie weglaat. Dus het laat kleine bouwsteentjes gewoon weg. En dat mag je best letterlijk nemen. Ze laten ze gewoon weg. Misschien een bekend voorbeeld is, ik kan bijna wel aan je vragen, ben je wel eens je sleutels kwijtgeraakt en ze lagen op een plek waarvan je dacht, ik ben er al 20 keer langsgelopen. Meestal voor de meeste mensen wel herkenbaar en sommige mensen is het tegenwoordig zo ergens dat ze vragen, waar is mijn telefoon, waar is mijn telefoon? Met hun telefoon in hun hand. Dat is wat je brein doet als het gaat over weglaten en nogmaals hartstikke letterlijk bedoeld. En zorgt er dus voor is dat je hoogstwaarschijnlijk een niet zo grote overload krijgt aan informatie. En het is ook wel een heel klein beetje te richten. Want als je je focust bijvoorbeeld op een bepaald punt op de muur, zul je al gauw merken is dat de rest van de informatie eigenlijk een heel klein beetje begint te vervagen. Dus niks spannend, niks bijzonders. Maar het is wel goed om te weten is dat er natuurlijk heel veel informatie wordt weggelaten. En dat datgene wat je dus waarneemt in ieder geval niet het hele plaatje is, omdat er zoveel informatie al wordt weggelaten. Nou, je brein heeft ook een ander filter en dat filter dat gaat over vervormen. En vervormen is als het ware is dat het, het maakt van iets wat het niet is. Mooie zin trouwens, het maakt van iets wat het niet is. Oftewel, het vervormt en misschien wel de bekendste sprookjesachtige vervorming is de Fata Morgana. Nou, het is een beetje een idee, is dat zeg maar die trillende hittegolven boven de woestijn of boven het zand ervoor zorgen dat je iets waarneemt wat er niet is, zijnde een prachtige oase met groene bomen, vers water en vooral ook koelwater midden in de woestijn. Maar dat is dus vervormen en misschien wel de meest praktische is dat je soms mensen voorbij ziet lopen waar je denkt, hé, die ken ik. Je loopt er als een dolle achteraan, tikt op de schouder, die ander draait zich om. En jij moet tot de conclusie komen, shoot. Sorry, ik ken je niet. Maar je brein had van iemand anders gemaakt. Op basis van een aantal sumiere uitgangspunten. Nou, ook als je kijkt naar het derde filter wat het brein gebruikt, het zogenaamde generaliseren van de informatie. Oftewel, je brein heeft allerlei kapstokjes gemaakt, waardoor het informatie aan kan hangen. Dus bijvoorbeeld, stel je voor dat je nu op een stoel zou zitten en ik zou aan je vragen, waar zit je op? En dan zeg je natuurlijk een stoel. Maar een stoel is natuurlijk een generalisatie voor al het materiaal waar je op zit. Schuimrubber, stof, noem maar op, alle toestanden. Maar het zou wat lastig maken, is als je continu zou moeten uitleggen waarop je zit. En dan is de generalisatiestoel een vele malen handigere manier om je uit te drukken. En aangezien we zeg maar die universeelheden in taal hebben, weten we prima als de een zegt, ik zit op een stoel, begrijp jij prima wat de ander bedoelt. Maar zouden we zeggen van, we willen wat meer specifieke informatie hebben bij generalisaties, moeten we dus doorvragen om die specifieke informatie te achterhalen. Nou, generaliseren gebeurt overal en het is gewoon een makkelijke manier om jezelf duidelijk te maken. Maar het is ook een hele makkelijke manier en een hele snelle manier om misverstanden te krijgen. En zeker als het principe van aannemen in het spel komt, is dat je maar aanneemt dat je wel weet wat de ander bedoelt, omdat je dat zou kunnen afleiden uit context of misschien de situatie die je aan de hand heeft. En toch zorgt het ervoor regelmatig samen met weglaten van informatie en vervormen van informatie, is dat je soms een beeld krijgt van hoe de wereld eruit ziet, wat niet helemaal de waarheid is, of wat gewoon toevallig tot jouw waarheid is gemaakt. Want dat is natuurlijk ook een beetje het idee achter hoe deze filters werken. Iedereen heeft natuurlijk zijn eigen waarheid gecreëerd, zijn eigen model van de wereld, zoals wij dat zo mooi noemen. En ieder heeft natuurlijk ook gewoon zijn eigen wereldbeeld gecreëerd. Oftewel, wat is waar, wat is niet waar. En omdat dat gebeurt door die filters weg laten vervormen en generalisaties, zul je ook vaak tot de conclusie komen is dat wat je bent gaan geloven, omdat het past in jouw model van de wereld, toevallig ook een overtuiging is geworden. En dat is namelijk ook zo'n filter. Want datgene waar je van overtuigd bent, dat is als het ware een filter om naar de wereld te kijken. Het is als het ware een soort self-fulfilling prophecy. Dus als je overtuigd bent van het feit dat het was een hele aardige overtuiging. Ik had altijd de overtuiging dat het in Spanje nooit kan sneeuwen. En zeker al niet in Barcelona. Echt bizar. Ik woon nog geen jaar in Barcelona. En wat gebeurt er? Het sneeuwt. Nou, ik had een beetje hetzelfde effect als Eskimo's die een woestijn voor het eerst zien. Zoiets van, je kent het wel, mond open, blik op oneindig, tong naar beneden. Van, hoe in vredesnaam is dit mogelijk? Dus ik had een overtuiging, in Barcelona kan het nooit sneeuwen, want het is gewoon veel te warm daar aan die zuidelijke landen. En ineens begint het te sneeuwen. Dus mijn model van de wereld werd stevig aangeschud. Maar was wel ook wel een indicatie is hoeveel ik eigenlijk had gegeneraliseerd over Spanje zelf. En nu als ik aan mensen moet uitleggen die met zo'nzelfde soort generalisatie zitten en zeggen, sneeuwt het wel eens in Barcelona? Moet ik altijd zeggen, ja dat klopt, het sneeuwt wel eens in Barcelona. Je zou het niet zeggen, maar het is wel zo. En sommige mensen kijken me dan lachend aan en zeggen, joh, je hebt geen flauw idee waar je het over hebt. Goed. En zo hebben we dan weer een nieuw misverstand op basis van een overtuiging van iemand anders en mijn eigen neergesabelde overtuiging over sneeuw in Barcelona. Maar you catch the drift, probably, zou ik bijna zeggen. Dus die overtuigingen vormen dus ook filters en wat ik al zei, vormen self-fulfilling prophecies. En zorgen dus samen met weglaten, vervormen, generaliseren voor behoorlijk wat misverstanden. En behoorlijk ook voor een incorrect wereldbeeld. Je kunt je dus al een heel klein beetje voorstellen, doordat het fenomeen optreedt, is dat dat wereldmodel inderdaad niet helemaal datgene is wat de werkelijkheid is. Maar als ik je nu ga vertellen hoeveel er van die 12 miljoen zintuiglijke prikkels waar ik het in het begin over had, die je per seconde waarneemt, zul je merken is dat je bij jezelf denkt, oeh, dat is wel heel erg weinig. Want van die 12 miljoen eenheden worden er ongeveer 2000 per seconde maar überhaupt waargenomen. En dat betekent dat er ongeveer 10 miljoen bits of informatie-eenheden of informatieblokjes gewoon wegvallen. Die verdwijnen gewoon. En je beeld van de wereld bestaat niet anders dan uit 2000 van deze blokjes. Dus alles wat je waarneemt in de wereld is eigenlijk gecreëerd door jouw filters en is dus ook jouw waarheid geworden. Nou, nogmaals, let wel, is dat als we het hebben over ik zit op een stoel en jij zit ook op een stoel, is dat we in de essentie natuurlijk geen misverstand hebben. Want we begrijpen allemaal, zeg maar, op dat hoger niveau, op dat abstracte niveau, hoe dat namelijk werkt. Maar wat we natuurlijk niet weten, zijn die specificaties van die stoel waar we op zitten. Dus er is in essentie altijd sprake van een misverstand. Totdat je vragen begint te stellen. Nou, nu je dit weet, is dat de informatie wordt vervormd, wordt gegeneraliseerd, wordt weggelaten, dat je overtuigingen hebt over dingen. Ontstaat er een soort interne representatie, oftewel een plaatje van het model van de wereld. En juist dat plaatje zorgt ervoor is dat je stemming verandert. Stel je voor, hè, is dat je naar een hele plezierige, mooie optocht zit te kijken. Misschien met carnaval, of carnaval in Brazilië, of in Spanje. En je wordt er helemaal gelukkig van de salsa muziek, of van nou ja, welke muziek ze daar dan ook spelen. En je hebt er een plaatje van gemaakt en je denkt bij jezelf, yes, dit is het. Zul je merken dat je stemming begint te veranderen. En door juist die stemmingsverandering zul je ook het hap absoluut met me eens moeten zijn, is dat dan je lichaamshouding ook verandert. En bij een blije lichaamshouding of een enthousiaste lichaamshouding hoort bewegelijkheid. En aan de andere kant, de ander zal dan ook kunnen zien, hé, die is enthousiast of die is blij. Maar wat je natuurlijk wel gaat merken is dat wanneer die lichaamshouding wat minder is en je probeert bijvoorbeeld enthousiasme over te brengen, en je doet dat eigenlijk op met een lichaamshouding als een begrafenisondernemer, is dat je zult merken is dat je enthousiasme als het ware niet wordt opgepikt door de ander. Jij voelt je enthousiast, maar je lichaamshouding en je intonatie en je stemgeluid zijn als een dode begrafenisondernemer. Dan zul je merken dat het enthousiasme eigenlijk voor geen centimeter overkomt. En de boodschap daarentegen, die je dus uitzendt, als incongruent wordt ervaren. Nou, zou dat natuurlijk altijd nog niet zo erg zijn als de ander je incongruent zou vinden. Maar omdat de ander je incongruent vindt, hè, daar gaat het hele systeem ook in. Die ziet jou, wordt weggelaten, gefilterd en nou ja, de hele sante mikmak wat ik je zojuist vertelde. En zul je merken is dat de ander daarop begint te reageren. Oftewel, die reageert op jouw incongruentie. Overigens niet altijd geheel bewust en zonder zelf te weten van, hey, wauw, deze is oncongruent. Want als mensen zijn we wel buitengewoon goed om incongruenties te spotten. Dus je merkt is dat datgene wat er tussen de oren gebeurt, eigenlijk als het ware een soort mechanisme is van een aantal filters die ervoor zorgen is dat je de wereld waarneemt zoals jij dat doet. En daarmee baseer je ook weer je eigen nieuwe gedrag. Omdat het eigenlijk een razendsnel proces is, maar ook tegelijkertijd in jouw hoofd plaatsvindt, zul je merken dat het lastig is om, dat het jouw model van de wereld is dat het lastig is om soms je eigen overtuigingen los te willen laten, of het op een andere manier naar de wereld te willen kijken, of op een andere manier naar mensen te willen kijken. Want maar nu je realiseert is dat datgene wat je waarneemt en wat je waarneemt in de wereld, wat je waarneemt aan anderen, niet helemaal de werkelijkheid is, maar dat er is weggelaten, dat er is vervormd en dat het er is gegeneraliseerd en dat je overtuigingen een rol spelen, maar ook je stemming een rol speelt over hoe je naar mensen kijkt. Zul je hoogstwaarschijnlijk tot de conclusie komen is dat voordat je direct wil terugcommuniceren, het misschien oké is om eerst jezelf een aantal vragen te stellen. Wat kan dit nog meer betekenen dan wat ik nu heb waargenomen? Wetende dat mijn model van de wereld eigenlijk dat samenraapsel is van weglaten, vervormen en generaliseren. Dus eigenlijk niet helemaal de werkelijkheid is. Een belangrijke vraag, denk ik dus, die je jezelf kan kunnen stellen. Wat zou dit nog meer kunnen betekenen? Hoe kan ik deze informatie nog op andere manieren interpreteren, zodat ik misschien een andere mening krijg? Moet ik misschien wat vragen stellen aan de hand van wat de ander doet of van wat de ander zegt? Om tot een misschien wat genuanceerd beeld te komen. En dat maakt dus soms is dat communicatie natuurlijk gewoon nog niet zo makkelijk is. Want het gaat zo razendsnel. Maar ik hoop wel is dat ik je hiermee door deze uitleg hoe communicatie werkt een heel klein beetje op het spoor begin te brengen. Is door vaker te vragen, hey, wat kan dit nog meer betekenen? In plaats van in de modus te schieten van, oh wauw, we gaan er direct bovenop. En eigenlijk als het ware is dat je luistert om de ander van stevige repliek te dienen. En dat wil je natuurlijk niet. Dus ook dat proces van weglaten, vervormen, generaliseren van al die informatie die je op je pad krijgt. Zorgen er natuurlijk ook voor is dat mensen gewoon lastig te overtuigen zijn als ze eenmaal een standpunt hebben ingenomen. Want ja, wat jij ziet in de wereld is toch de waarheid. Als dat je overtuiging is, dan zul je eigenlijk als het ware bijna nooit meer van iets anders te overtuigen zijn. En juist met zeg maar begrip voor hoe je eigen communicatie werkt, een begrip over hoe je communicatie tussen je oren werkt, zul je tot de conclusie komen is dat het vaak wat makkelijker is om afstand te doen van je eigen overtuiging en wat meer in te tunen en wat meer nieuwsgierig en open te staan voor de mening van anderen of voor de overtuiging van anderen. Dus in essentie, denk ik dat het handig is om een aantal dingen uit deze podcast te onthouden. Niet dat ik je wil leiden, maar heel hartstikke handig. Is je brein laat een hoop aan informatie weg. Het vervormt een hoop en het generaliseert een hoop. Van de 12 miljoen informatieprikkels die je per seconde op je afkrijgt. En dat je dan ook nog een aantal overtuigingen hebt die als het ware als een soort subfilters meehelpen om een compleet plaatje van jouw wereld te krijgen. Let wel, het is niet het plaatje van de wereld. Nee, het is een plaatje over hoe jij tegen dingen aankijkt. En die zorgen voor stemming en die zorgen voor je lichaamshouding. En wij als buitenstaander nemen dat dan natuurlijk waar als gedrag van jou. Het hele aardige is natuurlijk, als je communiceert, de ander hoort alleen jouw woorden en ziet hoe je je gedraagt. Die weet natuurlijk niet wat er exact in je hoofd afspeelt. Dus het is juist ook daar wel goed om rekening mee te houden, is dat als je dan iets zegt, als je zegt ik ben hartstikke enthousiast, is om je ook enthousiast te gedragen. Zodat de ander ook in ieder geval kan zien van, hey, wauw, oh, die is enthousiast. En dat is meestal wel handig. Ingetogen enthousiasme is nooit een goed ding. Als je dan enthousiast bent ergens over, wees dan openlijk enthousiast. Je weet wel wat ik bedoel. Nu weet je in ieder geval hoe het een heel klein beetje tussen de oren werkt. En ik kan er nog vele malen meer over vertellen. Ergens op onze website, als je gaat naar www.nlpacademie.nl en je kijkt in onze blogposts, kun je vast en zeker een heel artikel vinden over hoe al die filters werken. Of je kijkt gewoon even bij onze gratis workshops over NLP. Of op onze hele korte introductie-workshopavond. www.nlpacademie.nl. Je vindt waarschijnlijk zelf je weg wel. Dit is het voor deze keer. Dankjewel voor het luisteren. En ik hoop dat je de volgende week er weer bent als we het gaan hebben over motivatie. Laten we het gewoon volgende week hebben over motivatie. En voornamelijk wat je kunt doen bij het gebrek aan motivatie. En als je nooit meer van deze podcast een aflevering wil missen, abonneer je dan gewoon op deze podcast via iTunes of Spotify of welk kanaal je dan ook deze podcast hebt ontdekt. Tot snel, take care!